ik ga er ook van uit dat die beslissing ondersteunende systemen, die ja, beslissing ondersteunende, beslissing nemende systemen geworden zijn. Hmm. En dat daar alle kennis die nu nog in de hoofden zit in is opgeslagen en al lang veel meer verbeterd dan, dan nu het geval is. Daarin zijn algoritmes ontworpen die zulke beslissingen kunnen meenemen. Dus die kijken niet alleen naar het weer van morgen en de rivier en de kwel, maar ook naar de energieprijs. En die nemen op basis van die factoren een beslissing wanneer zo'n gemaal aan te zetten.
Welkom bij de podcast over het waterschap van de toekomst. In een reeks van 16 podcastafleveringen ga ik, Freek van Berkel, in gesprek met collega's van Waterschap Rivierenland. Dat doen we over hun werk, interessante innovaties en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland en de weg hiernaartoe. Deze aflevering te gast in onze podcast Paul Klaasens. Paul woont in Maastricht en is pijlbeheerder en operator van de Centrale Regiekamer. In andere woorden, Paul bestuurt geautomatiseerde kunstwerk op afstand. En hij doet dit in het land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Ik ga vandaag met Paul in gesprek over het gebruik van digitale technologie en modellen voor het slim pijlbeheer. Door het gebruik van data en modellen kunnen we 24 uur per dag het watersysteem in de gaten houden. En is het steeds eenvoudiger om de waterstanden van morgen te voorspellen. Dit wordt steeds belangrijker met het oog op het veranderende klimaat. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Welkom luisteraars van Waterschap Rivierenland bij weer een aflevering van onze podcast over de toekomst van het waterschap. In dit geval de toekomst van Waterschap Rivierenland. Tegenover mij zit Paul Klaasens. Welkom.
Hallo.
Leuk dat je er bent. Ik ben wel even benieuwd, Paul, voor de luisteraars die jou niet kennen. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen, wie jij bent?
Ja, Paul Klaasens, zoals ik net al zei, ik woon in Maastricht. Werk al lang voor het waterschap, ook al lang in dezelfde functie. Pijlbeheerder en nu CRK-operator. Wat ik zei, ik heb een kindje in Maastricht, die heet Raaf. Die is nu 15 maanden. Ik werk 2 of 3 dagen op kantoor en de rest thuis. En ja, mijn werk speelt zich vooral af in de regiekamer hier. Ja.
En kun je ons meenemen in zo'n regiekamer? Hoe ziet dat eruit? Wat doen jullie daar?
Ja, de regiekamer aan zich, dat zijn gewoon heel veel schermen op een rijtje. Dus die ruimte vind ik zelf niet zo interessant. Maar wat ik wel interessant vind, is wat er op die schermen getoond kan worden. Onze core business is gewoon pijlbeheer. Ik ben pijlbeheer van het land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen. En daar ben ik verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterpeilbeheer. Ik bediende eigenlijk de geautomatiseerde kunstwerken. Dus kunstwerken die je op afstand kunt besturen. Maar samen met drie collega's, Gerard, Erik en Jos, die werken buiten. Dus in samenwerking met hun beheer ik daar het peil. En dan moeten we Rob van der Pol niet vergeten. Die onderhoudt alle stuwen en gemalen. En die zorgt dat alles altijd werkt.
Ja. En misschien ook wel een beetje voor de leek, hoor. Dat pijlbeheer, dat is eigenlijk het op pijl houden van het water in sloten.
Ja, correct.
Water gaan we noemen.
Dat is eigenlijk heel makkelijk. Hydrologen van de afdeling beleid, die stellen een pijlbesluit op. In het grootste gedeelte van het gebied bevat zo'n pijlbesluit 2 pijlen. Een zomer- en winterpijl. Mm-hmm. En onze vraag om die afgesproken pijlen in te stellen en te beheren.
Ja.
Zo makkelijk is het eigenlijk.
Ja. En dat is misschien ook wel een mooi brugje naar het thema van deze aflevering, slim malen. Dus kun je ons meenemen in wat dat slim malen betekent en ook de rol van die digitale technologie daarin?
Ja, slim malen was een project waarin een aantal waterschappen met Deltares, Nederland Schuurman en een aantal andere commerciële bureaus nadachten over bossystemen. En het accent daar binnen lag op energie besparen.
Wat zijn bossystemen, Paul?
Beslissingsondersteunende systemen. En dat wil zeggen als een model van de werkelijkheid wordt gevoed met gemeten data uit de werkelijkheid. Dus we hebben een telemetriesysteem. Dat is een systeem waarmee we de stuwen en gemalen aansturen. Daar wordt heel veel data in verzameld. Die data die kun je doorzetten naar een model van de werkelijkheid. En dat model kun je ook het de historische weersverwachting, dus of in ieder geval wat er aan neerslag gevallen is, of het koud of warm is, kun je allemaal opleggen aan zo'n model en de rivierwaterstanden, grondwaterstanden. Dus dat model weet tot op het huidige moment precies wat er in het verleden gebeurd is. Aan dat model kun je ook de weersvoorspelling opleggen. Dus wat gaat er in de komende 48 of de komende 2 weken misschien wel met het weer gebeuren. De verwachte rivierwaterstanden, de verwachte grondwaterstanden. En op basis daarvan kan een model doorrekenen hoe het watersysteem er morgen bij staat.
Ja, en voorspellen eigenlijk.
Ja, voorspellen hoe het systeem er morgen bij staat. Ja. Maar hij kan ook nog, afhankelijk van de doelen die het model, die eigenlijk het systeem oplegt, bepalen hoe de stuwen en gemalen het best ingesteld kunnen worden om de doelen die je opgelegd hebt optimaal te bereiken. Is dat te volgen?
Ja, zeker. Dus mooi. Ik probeer, want ik ben natuurlijk een leekpal, maar ja. dus jullie hebben eigenlijk de beschikbaarheid, als ik het kan samenvatten hoor, de beschikbaarheid over ontzettend veel data.
Correct.
Bijvoorbeeld ook over weerdata, rivierstanden, noem maar op. En als je dat combineert, dan kun je ook voorspellen hoe de rivier zich eigenlijk gaat gedragen en ook wat het peil is. Zodat je dingen die jullie in het watersysteem doen, om het peil eigenlijk zeg maar te reguleren, dat eigenlijk al op aanpassen dat je je kan anticiperen op toekomstige situaties.
Correct.
Dat,
ja, en de rivieren zijn dan, die zijn voor ons, daar hebben we geen invloed op of daar hebben we niks mee te, die bepalen wel dingen voor ons, maar bij ons werk gaat het vooral over polders, dus gemalen, dus alle kleinere watergangen dan rivieren.
Oh ja, oké.
Rivieren is Rijkswaterstaat.
Ja, precies. Ja. En dus een mooie innovatie volgens mij. Wie wordt er heel gelukkig van deze innovatie? Voor wie doen jullie dit?
Nou ja, dit is al praktijk bij een aantal waterschappen in Nederland. Wij lopen wat dat betreft op dit gebied achter. Ik denk dat het een aantal voordelen heeft. Sowieso kan zo'n model, of ja, het is niet alleen een model, het is een samenraapsel van modellen, zeg maar, in een wat we dan een beslissingsondersteunend systeem noemen. Die kan 24 uur per dag, 365 dagen, het systeem in de gaten houden. Terwijl ik dat in het weekend niet doe en 's nachts ook niet. Dus dat is één voordeel van die innovatie. Een model kan veel beter als ik veel verschillende factoren afwegen. Ik kan naar het weer kijken, maar ik combineer dat niet met de energieprijs van morgen. Zo'n model, als je dat vraagt en uitlegt hoe je het moet doen, die kan dat wel. En die kan nadenken over waterkwantiteit. Je kunt eigenlijk zo'n model uitbouwen veel meer als ik mijn kennis in mijn hoofd kan uitbouwen. Dus dat is ook nog een voordeel van een model. Uiteindelijk expliceer je kennis, dus haal je dat uit mijn hoofd. Daardoor komt die kennis op tafel te liggen, bij wijze van. En kunnen andere mensen verder bouwen op die kennis. En die kennis, dat is eigenlijk dus die kennis die je in de software stopt.
Ja.
Maar je kunt dan wel precies zien welke strategieën in de software gebruikt worden. En als een strategie niet werkt, dan kun je hem verbeteren. Terwijl die strategieën in mijn hoofd, daar kun jij... Ja, ik zou die helemaal moeten uitwerken voor je. Snap je een beetje? Het komt uit de hoofden van de mensen.
Ja.
En daarmee krijg je ook de kans die te optimaliseren.
Ja, ik denk dat ik je begrijp. Dus je noemt eigenlijk 2 voordelen, Paul. Dus aan de ene kant kun je veel meer factoren meenemen in de voorspellingen.
Correct.
En, het andere is eigenlijk die kennis die in de hoofden zit van mensen. Die wordt nu eigenlijk geëxpliciteerd in modellen. En daardoor is die ook niet meer afhankelijk van een persoon die toevallig die kennis in de hoofd heeft. Maar is die eigenlijk van iedereen die ermee werkt.
En is die ook verbeterbaar. En het derde wat ik ook noemde is de continuïteit van het monitoren.
Ja.
Kijk, ik kijk niet eens 8 uur per dag, maar ik kijk in ieder geval een bepaalde tijd per dag naar die pijlen. En zo'n model die kan dat 24 uur, 305, kan dat continu volgen, zeg maar.
Altijd aan het checken.
Ja.
Ja, mooi. En ik kan me ook wel voorstellen, dus je zegt ook net, die kennis die zit misschien nu nog wel in de hoofden van mensen, die wordt geëxpliciteerd. Dat brengt me wel op de gedachte van, goh, de mensen die normaal dit werk doen, wat betekent dit soort innovatie voor het werk van waterschappers die in jouw vakgebied bezig zijn?
Nou ja, wij hebben nog niet zo'n bos, dus dat is voor ons nog onduidelijk, maar andere waterschappen hebben die wel al. En ik denk, kijk, in principe verandert je rol, zeg maar, van naar een steeds meer controlerende, analyserende, optimaliserende rol. Terwijl je nu nog heel veel ja, met het feit dat ik beheer bezig ben. Dus je krijgt die rol, die verandert wel daardoor. Mm-hmm. Maar ik denk juist dat die daardoor beter wordt. Omdat je, ja, wat ik zeg, steeds meer tijd hebt om dingen te verbeteren, te optimaliseren. Terwijl je nu nog heel veel zit te beheren.
Ja, voor de luisteraars, dus die tijd die je nu kwijt bent aan het beheren. Wat hoef je minder te doen door dit soort ontwikkelingen?
Nou ja, je hoeft dan... Goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Hè, maar ik stel me dus voor dat je niet meer zelf hoeft in te grijpen. Maar meer volgt wat er gebeurt. En waar nodig optimaliseert. Of kijkt of het goed gaat of niet. En als het niet goed gaat, dan ga je fine-tunen. Mm-hmm. Dus wordt het... Worden die strategieën die je gebruikt, die worden steeds beter. En ik denk ook niet, ik verwacht niet dat het nou, ik verwacht wel dat de kwaliteit van het pijlbeheer vooruit gaat hierdoor. Ik verwacht ook dat steeds calamiteiten veel beter wordt gereageerd op hevige neerslag of op wateroverlast. Of op, dat die veel beter gecontroleerder verlopen. Maar om nou ik denk niet dat dat nou direct heel veel FTE gaat opleveren. Want die mensen gaan gewoon andere dingen doen.
Ja, precies. Die komt een verschuiving in taken.
Ja. En dan zelfs in die overgangsfase. Het is een waanzinnig complexe software voor een leek. En ik ben in principe ook een leek in die software. Dus je moet ook wel hard aan de weg. Je moet hard leren om... om überhaupt... als pijlbeheerder ben je verantwoordelijk voor het waterpeil. Dus als je dat overdraagt aan een systeem, dan moet je als pijlbeheerder natuurlijk wel ook een beetje weten hoe het systeem werkt.
Ja. En is dat iets trickies? Ik moet ineens denken aan misschien een klein zijpaadje aan piloten. Dus die vliegen in vliegtuigen.
Ja, hele goede vraag.
En dat zijn eigenlijk ook systemen waarbij piloten steeds minder eigenlijk weten van hoe het werkt. Omdat het allemaal automatiseert. Is dat bij jullie ook het geval dan?
Nou... Het is goed, steeds minder weten hoe het werkt, dat is dan niet de bedoeling. Maar het is wel, die analogie van de automatische piloot wordt wel veel gemaakt. Kijk, zo'n piloot, die hoeft steeds minder veilig zo'n vliegtuig te besturen. En heeft daardoor steeds meer tijd om controleacties uit te voeren. En te zorgen dat, je hebt steeds meer je handen vrij om te kijken of er dingen fout gaan of beter kunnen. Terwijl het stomme werk... zeg maar, van A naar B vliegen, dat kan zo'n computer net zo goed of misschien beter.
Ja, precies. Ja. En waarom ik die piloot noem, omdat ik een keer een artikel heb gelezen waarin dus die piloten, die worden eigenlijk steeds meer die controleur. Maar als er een keer iets gebeurt, dan hebben ze niet meer de skill om er echt iets, om er heel snel op te handelen.
Ja,
omdat ze
dat
zo...
is wel, ja, ik snap het, ik snap precies wat je zegt, maar dat is ook gevaarlijk. Ja. Maar ik verwacht dus dat omdat je die controlerende rol hebt, je ook weet wat je moet doen als de automatische piloot uitvalt. Daar ga ik van. Even kijken, sowieso is die kennis nu nog aanwezig, maar het is wel heel belangrijk dat die inderdaad behouden blijft. Dus dat er altijd mensen blijven die weten hoe zo'n watersysteem er feitelijk in elkaar zit.
Ja. En je zei dat ook wel, hè? Dus door die nieuwe technologieën gebruiken jullie ook steeds meer verschillende data om die voorspellingen te doen, hè? Als het gaat om het watersysteem. Waar halen jullie die data vandaan?
Ten eerste hebben we heel veel zelf, hebben we heel veel eigen data. En er zijn ook vanuit de waterschap samenwerkingsverbanden komt veel data. Dus weer informatie over waterbeheer, WIWB. Daar komt veel neerslag, of laten we zeggen meteorologische data van. Rijkswaterstaat deelt data over rivierwaterstanden. Dus daar komt, dat zijn denk ik voor nu in ieder geval de belangrijkste databronnen.
En gaat dat goed, die uitwisseling van data tussen die verschillende organisaties?
Ja, Rijkswaterstaat die timmert hard aan de weg. Die WIBW is speciaal voor zulke doelen opgezet. Wat ook vet is dat veel meer waterschappen, die zitten eigenlijk zitten al die waterschappen een beetje te wachten op dezelfde data, zeg maar. Dus dat faciliteert die samenwerking tussen die waterschappen heel erg. En dat is ook mooi, zeg maar, vind ik in ieder geval.
Ja. Mooi. En als we een klein beetje de toekomst inkijken, dus jij schetst volgens mij mooi die ontwikkelingen waar jullie nu middenin staan. Hè? En als je kijkt naar dit thema, dus ook het watersysteem en het pijlbeheer en dan dat steeds slimmer malen. Hoe zie jij jouw waterschap over 50 jaar? Hoe ziet dat er in de toekomst uit?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, over 50 jaar is wel heel ver de toekomst in.
Bij wijze van, hè? Er mag ook 30 jaar, maar het gaat
eigenlijk. Ik denk 30 of 20 jaar ga ik er wel van uit dat. Dat het water. Ja, ik hoop dat er in ieder geval nog steeds mensen zijn die waar we net over hadden, die ook weten hoe het systeem werkt. dus die de kennis nog in hun hoofd hebben zitten. Maar ik denk dat, ik ga er ook van uit dat die beslissing ondersteunende systemen, die ja, beslissing ondersteunende, beslissing nemende systemen geworden zijn. Hmm. En dat daar alle kennis die nu nog in hoofden zit in is opgeslagen. En al lang veel meer verbeterd dan, ja, dan nu het geval is.
En dat is wel interessant wat je zegt. Jij schetst een mooie ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen naar beslissingsnemende systemen. Hoe ziet dat beslissingsnemende systeem dan uit? Komt daar geen mens meer aan te pas dan?
Of? Nou ja, goed. Daar is nu al heel veel discussie over of die beslissingsondersteunende systemen niet nu al... Kijk, wij gaan een beslissingsondersteunend systeem bouwen wat al de mogelijkheid in zich heeft beslissingen te nemen, zeg maar. Alleen die mogelijkheid die gebruiken we voorlopig niet, omdat we eerst willen dat de pijlbeheerders achter de beslissingen staan die door het beslissingsondersteunend systeem voorgesteld worden. Dus die naam beslissingsondersteunend systeem, die wordt overal nog gebruikt, maar ja. Er zijn al zat waterschappen waar die beslissingsondersteunende systemen beslissingen nemen.
Ja, ja, ja.
Dus
ja.
Dat is eigenlijk een beetje...
Maar jullie zitten nog op die overgang?
Wij zitten nog zeker op die overgang.
Ja.
Maar het is wel zo dat door die ontwikkelingen die nu gaande zijn, ook allemaal andere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, we hebben het Slim Malen project gehad. Hè. Daarin is wat ik eerder al zei, gekeken naar beslissingsondersteunende systemen in relatie met de energiemarkt. Hm. Ja, en daar is gekeken naar, van kunnen we als waterschappen niet water bufferen in polders wanneer de energie duur is en water uitslaan wanneer de energie goedkoop is. Als een soort van omgekeerde batterij die ingezet kan worden om de zon en wind komt als het waait of als de zon schijnt, mm-hmm. maar soms ook niet. Je wil die energie graag opslaan en dat zou je als een omgekeerde batterij in een polder kunnen doen. Is dat te volgen of niet?
Nee, voor mij niet helemaal. Dus ik ben wel benieuwd wat je zegt hoe je dit inzet voor energie. Maar misschien kun je nog wel even uitleggen van hoe zit dat? Hoe werkt dit?
Nou, het kost natuurlijk energie om een polder leeg te malen. Maar we hebben als waterschap wel enige flexibiliteit in wanneer we dat precies doen. Ah, ja. Dat kan af en toe vandaag of morgen. Ja, af en toe moet het ook nu. Maar over het algemeen zit daar iets flexibiliteit in. Af en toe is er op de energiemarkt door veel wind en veel zon op een bepaald moment een overschot aan energie. Hoe mooi zou het zijn als wij dan dat overschot kunnen wegnemen door die polders leeg te malen?
Ja, ja, ja. Dus je past eigenlijk de handelingen die je hebt in het malen en op peil brengen van het watersysteem, die pas je aan op de prijs van de energie.
Correct. En daarmee help je eigenlijk ook die richting een duurzame energiemarkt. Hmm. Want er zijn, ja, dat is al een beetje het verhaaltje wat dan verteld wordt, dat er in Duitsland vanwege wind al momenten zijn waarop de energie, waarop je geld krijgt als je energie aflevert. Want dan is er gewoon een overschot aan energie.
Ja.
Ja, dat onderzoek, het Slim Malen project heeft gekeken of we daarin iets kunnen betekenen, zeg maar. En om wat daarin zijn algoritmes ontworpen die zulke beslissingen kunnen meenemen. Dus die kijken niet alleen naar het weer van morgen en de rivier en de kwel, maar ook naar de energieprijs. En die nemen op basis van die factoren een beslissing wanneer zo'n gemaal aan te zetten.
Ja, ja.
Daarvoor zijn algoritmes nodig. En die algoritmes die moeten draaien in een bos. Dus een bos is een eerste stap om in de toekomst überhaupt die algoritmes te kunnen gaan gebruiken.
Ja, ja, precies. Ik vind het wel mooi wat je schetst, want je schetst ook een aantal andere toepassingen ook nog. Hè? En je hebt ook mooi geschetst van het toekomstbeeld van waar dat kan heen gaan, van dat beslissingsondersteunend naar beslissingnemend. En als je kijkt naar deze weg, hè, die jullie aan het bewandelen zijn, wat zijn de volgende stappen die jullie gaan zetten?
Ja, wat ze gisteren al zei, is dat dat machine learning, dat wordt snel geroepen natuurlijk, maar daar zijn ze al in relatie tot bossen mee bezig.
Ja, dus machine learning voor de luisteraar die niet helemaal ingevoerd is.
Ja, dat betekent eigenlijk dat je op basis van... dan vallen... Ik heb het ook over modellen gehad van de werkelijkheid. Die modellen vallen dan een beetje weg, zeg maar. Dus je modelleert de werkelijkheid niet, maar je kijkt op basis van gedragingen van data uit het verleden, doe je voorspellingen over de toekomst. En gisteren ging het er dan over dat ze... als het regent en uit het grondwater komt een bepaalde afvoer naar het oppervlaktewaterstelsel. Die neerslagdata van heel veel jaren terug tot nu, En die grondwaterdata en die afvoer, die hebben ze aan een iets van machine learning gevoerd. Dat programma is gaan nadenken van oké, wat is nou de relatie tussen die factoren? En toen hebben ze gezegd tegen dat programma van die afvoer die heb je tot nu. Die andere factoren heb je tot overmorgen. Wat denk jij nou dat die afvoer uit het gebied op basis van die verwachtingen gaat zijn? En dat bleek dat vrij goed overeenkomt met wat er feitelijk een afvoer morgen en overmorgen uit zo'n gebied komt.
Ja, dus zo'n installatie leert wat de beste werkwijze is, als het ware. Of
in dit geval ging het dan over die kan dus een bepaalde afvoer voorspellen op basis van bepaalde verwachtingen. Maar je kunt de opties zijn, ook in het geval van onderhoud. Er wordt al steeds meer voorspellend onderhoud. Iets van predictive maintenance.
Ja, dan hebben we ook, in deze reeks komt dat ook aan bod. Ja.
Dat is dat bijvoorbeeld Mercedes, die voorziet al hun auto's van software. Die hebben heel veel auto's rondrijden. Op basis van alle data die ze uit die auto's halen, zeg maar, weten ze van oké, als we Mercedes op de weg zetten, dan is op basis van onze ervaring, weten we zeg maar dat het ventilatortje rechts voor het eerst kapot gaat. Als we dat weten, en dat duurt gemiddeld na 6 weken is dat stuk, dan roepen we een nieuwe auto na 5 weken terug, vervangend ventilatortje, en dan weten we dat. En zo kun je dat. Met Mercedes is dat natuurlijk heel makkelijk, omdat er heel veel modellen op de wereld, of heel veel versies. Nee, er rijden heel veel auto's rond met heel veel dezelfde auto's rond. Dus je hebt een enorme pool, dezelfde motoren. Ja. En bij ons is het wel lastiger, omdat eigenlijk helemaal een beetje uniek is. Mm-hmm. Maar ik denk in de toekomst dat wij ook die kant uit zullen gaan.
Ja.
Nou, en dat kun je dan weer voeren aan zo'n bos, hè? Dat zou je weer kunnen integreren. Dus ik denk dat die weg die we nu gaan, die we nu ingeslagen zijn, die gaan we sowieso inslaan. Hè? Anders zou het morgen zijn. Ja. Sommige mensen zijn hem gisteren al ingeslagen, maar die kant gaan we op, hoe je het ook bent of verkeerd. Ja. En ook de toepassingen die in de toekomst dagelijks zullen zien, die hebben ook zo'n systeem nodig om überhaupt. Kijk, wat ik eerder al zei, zo'n algoritme kan, daar heb je niks aan als je geen bos hebt. Dus je moet eerst, zo'n bos moet je hebben om überhaupt zo'n algoritme te kunnen gebruiken. En dat geldt eigenlijk voor veel meer dingen.
Ja. En ik vind het wel mooi hoe die weg die je schetst, daar zit best veel aan. En wat zijn de uitdagingen op deze weg? Wat zijn de beren op de weg?
Ja, de kennis denk ik sowieso. En dat geldt ook voor mijn kennis, hè. Ik ben helemaal niet. Ik ben geen softwaredeskundige. Mm-hmm. Je ziet nu al dat binnen het waterschap hebben we één de kennis die rust nog op de schouders van één hydroloog, Hans van Gurp. En ik en anderen, Peter bijvoorbeeld, een collega van ons, wij zijn wel aan het proberen ons ook te verdiepen daarin. Maar dan zijn het er nog maar 3. Mm-hmm. En dan hebben we het alleen helemaal over views, maar over die machine learning, daar weten we niks van. Dus we zitten echt met een kennisprobleem.
Ja, er zijn te weinig mensen die eigenlijk hier verstand van hebben.
Binnen het waterschap in ieder geval. En misschien ook wel binnen Nederland, dat weet ik niet. Maar binnen het waterschap in ieder geval. Ja. En ik heb het idee dat andere waterschappen daar ook wel wat verder in zijn.
Oké.
Of in ieder geval in de westelijke waterschappen van Nederland. De Hollands-Noordenkwartier, Rijnland, Delfland.
Ja, die hebben meer van dat soort kennis in huis gehaald.
Ja, ik denk het. Of misschien zitten die. Kijk, dat is natuurlijk ook. Misschien dat de markt daar beter is of zo. Of dat.
Of misschien hebben ze. Ja, misschien interessant. Dus kijk, misschien weten zij wel hoe ze dat moeten werven, al die mensen.
Ja, bijvoorbeeld. Ligt een nadruk daar binnen. Het belang wat de organisatie toe kan. En een dergelijke ontwikkeling binnen die organisatie groter. Ik weet het niet.
Ja. Nou, als deze podcast wat naar buiten komt. Van als je deze kennis hebt en je wil voor Rivierenland werken, meld je, zeg je eigenlijk.
Meld je bij iemand anders dan voor mij dan. Want ik kan hier niemand aannemen.
Nee, precies. Ja. We gaan ook richting het einde van deze podcast, maar ik ben nog wel benieuwd. Paul, zijn er voor de toekomst nog grote opgaven waarbij de ontwikkelingen waarin jullie nu zitten, waar jullie mee bezig zijn, nog een rol gaan spelen?
Ja, leuk dat je het vraagt. Ik zat net nog te denken, we hebben het niet over ecologie gehad. Beslissingen over water, die worden tot nog toe veelal gebaseerd op, laten we zeggen, over pijlbeheer worden tot nog toe veelal gebaseerd op vanuit de kwantiteit. de kwaliteit zou daarin een steeds grotere invloed moeten krijgen. En ik denk dat bijvoorbeeld dat een bossysteem daar ook veel aan kan betekenen, zeg maar. En ten tweede wat ik nog bedacht had, is de klimaat verandert. Waardoor de zomers steeds droger worden, dat weet ook iedereen. De winters misschien natter. Ik denk dat een bos daar ook een belangrijke bijdrage aan kan leveren. In ieder geval in het opvangen van het veranderende klimaat.
Ja, mooi. En als laatste vraag ben ik wel benieuwd, misschien voor jouw collega's in het waterschap die ook bezig zijn met innovatie en allerlei nieuwe ontwikkelingen. Heb je nog een goede tip die je graag aan je collega's mee zou willen geven die ook met innovatie bezig zijn?
Ja, het gebruikelijke. Het is heel belangrijk dat je de mensen binnen het waterschap meekrijgt. Dus je directe collega's. En je moet doorzetten. Dus vooral als je denkt iets goeds te hebben. Ja, probeer door te zetten en je collega's te betrekken.
Ja. Mooi. Ja. Dankjewel, Paul.
Graag gedaan.
Dit was alweer de aflevering met Paul Klaasens. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.